Vanavond gaan we weer naar Micha. Micha 3. Waar wij al hebben stilgestaan bij de eerste paar versen van hoofdstuk 3. Waarin gesproken wordt tot de hoofden van Jacob, tot de oversten van het huis Israëls. Zij namelijk van wie gezegd wordt, of van wie geïmpliceerd wordt, dat zij het recht niet weten, dat zij het goede haten en het kwade lief hebben, en daardoor in ieder geval mede de oorzaak zijn van de dood van de Israëlitische staat, van het volk als zodanig, waardoor een situatie ontstond die beschreven wordt in vers 3. Namelijk, zij zijn er die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneenleggen. Gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. En het blijkt dan dat de beschrijving is van een dood Israël, dat wil zeggen een Israël waarin het leven niet is omdat de Heer er niet is. Waarbij bovendien op nogal cynische wijze wordt vastgesteld dat de herders van Israël Israël niet zien als de kudde, maar Israël zien als de prooi. Zodat de herders van Israël zich in feite gedragen als de roofdieren, waartegen de herders de kudde zouden moeten verdedigen. Want zo zit het gewoon. De herders aten de kudde. Want dat staat er toch in vers 3. En daar niet alleen, want er staat natuurlijk op veel meer plaatsen in de profeten. Hoe dat ook zij, zij worden mede verantwoordelijk gesteld en in de eerste plaats verantwoordelijk gesteld voor deze gang van zaken in Israël, waarbij het volk ontbonden wordt als een dood lichaam eigenlijk. Maar waarbij bovendien niet alleen verwezen wordt naar Ezechiël 37, de profetie over het dal van de dorre doodsbeenderen, maar ook naar Ezechiël 24, de profetie over de pot, die daar een beeld is van Jeruzalem, waarin het laatste restant van de Joodse staat wordt verzameld en waarin het volledig omkomt in de vlammen, oftewel in de hitte van Gods toorn. En in dat verband staat er dan in vers 4, als dan zullen zij roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren, maar zal zijn aangezicht de diertijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. En de gedachte is, en we hebben dat gezien, dat de Heer zich verbergt voor Israël om de eenvoudige reden dat Israël zich verborgen had voor de Heer. Israël verstopte zich voor de Heer, deed net of de Heer hen niet kon zien. En de Heer zegt, nou dan kijk ik maar niet. En zo is dat gegaan en dan krijgen we te maken met de bekende gedachte langzamerhand dat de Heer zich voor Israël, maar daarmee ook voor de wereld, zou verbergen. En als deze profetie ooit van toepassing is, dan is het wel in onze dagen. Dat wil zeggen, dat duurt nou zo'n 19 eeuwen en nog wat. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het hoogtepunt daarvan natuurlijk nog niet bereikt is. Wij leven weliswaar in de bedeling der verborgenheid. Maar u dient te weten dat de bedeling der verborgenheid, dat is hetzelfde als de bedeling van de genade. Dat staat namelijk allemaal in Efeze 3. En die bedeling der verborgenheid duurt tot aan de opname van de gemeente. Maar de verborgenheid zelf bereikt pas een hoogtepunt na de opname van de gemeente, om precies te zijn 7 jaar daarna, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan is het nog niet voorbij, maar dan is het wel zo dat de verborgenheid voor Israël voorbij is. Maar dat is meteen het hoogtepunt ook. Want op dat hoogtepunt van die verborgenheid verbergt de Heer inderdaad zijn aangezicht voor Israël op het moment dat de ongelovige Joodse staat, zoals we die nu vandaag kennen, vernietigd wordt. Namelijk bij de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. De Heer laat zich niet zien. U zult zeggen, maar dan komt de Heer toch al door Olijfberg. En dan zeg ik, ja, natuurlijk. Maar het is niet aan Israël, niet in Jeruzalem of zoiets, niet aan de Joodse staat. Maar slechts een verschijning van de Heer aan het gelovig overblijfsel van Israël. En wel buiten Israël, in ieder geval buiten Jeruzalem. Daar gaat het om. Maar wat de Joodse staat zelf betreft, de Heer verbergt zich daarvoor en de gebeden tot redding van Jeruzalem worden dus niet verhoord. Net zo min als vandaag gebeden met betrekking tot de vrede van Jeruzalem niet verhoord kunnen worden. In ieder geval niet als ze letterlijk bedoeld zijn. Nee, als ze overdrachtelijk bedoeld zijn in het algemeen, van dat de Heer zou omzien naar Israël, dan nog wordt het niet verhoord. Maar als het mee bedoeld zou worden dat de Heer zou omzien naar Israël, opdat hij aan hen boodschappers zou zenden die hen het evangelie prediken, dan moet ik zeggen dat is een gebed wat verhoord wordt. Dat is ook altijd zo geweest en dat is in onze dagen ook het geval. Maar dat is niet hetzelfde als de vrede van Jeruzalem. Je moet dan wel heel losjes met Bijbelse termen omspringen. Wil je onder vrede van Jeruzalem verstaan dat aan de Joden die daar zijn over de wereld het evangelie gepredikt zal worden? Dat is bepaald niet hetzelfde. In mijn gedachten niet, maar bij sommige mensen wel. Dus vandaar dat ik dat dan maar even aanhaal. Maar vrede van Jeruzalem, dat is er niet. Die komt namelijk pas daarna wanneer een Jeruzalem gebouwd zal worden onder de leiding van de Heer zelf. En dat is na de 70ste week van Daniël. Het is dat Jeruzalem waarvoor gebed gevraagd wordt, ook in Psalm 122. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Jeruzalem waar de troon van David staat. Dat staat er ook allemaal bij in Psalm 122, dus dat hoef ik nou verder niet meer uit te leggen. Maar een ander gebed, of beter, een gebed voor Jeruzalem of voor de Joodse staat nu, wordt in ieder geval niet verhoord. De Heer zegt, ik zal u niet horen. En dat betekent in ieder geval, ik zal er niet naar luisteren. Of de Heer het hoort als zodanig, ja waarschijnlijk wel. Maar in de zin van dat hij er gehoor aan geeft, zeer beslist niet. Want dat staat hier ook. Als dan zullen zij roepen tot de Heer, doch hij zal hen niet verhoren, maar zal zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen. Zolang Israël niet naar de Heer wil luisteren, luistert de Heer niet naar Israël. En dat niet alleen, maar de Heer heeft bovendien middels de profeten aangekondigd. Tot wanneer dat zal zijn. En wij weten tot wanneer dat is, namelijk tot het einde van de 70ste week van Daniël. Bovendien, uit Openbaring 11 weten wij, maar ik zeg niet wat daar precies staat hoor, maar uit Openbaring 11 weten wij dat Jeruzalem nog steeds door de heidenen vertreden zal worden, ook na de opname van de gemeente, want dat staat daar. In betrekkelijk symbolische taal, maar dat staat daar. Zodat daar nog steeds geen sprake is van herstel of van wedergeboorte of van geloof. Integendeel, want dat duurt nog veel langer, duurt tot het einde van de 70ste week van Daniël. Het einde van de verdrukking voor Israël. Dat is ook het einde van de verberging van de Heer voor Israël. Maar het is een beetje een rare manier om dat te zeggen. Want je moet zeggen, de Heer verbergt zich voor de Joodse staat als zodanig. Wel, daarna niet meer, maar op dat moment is er geen Joodse staat meer. Zodat het verhaal helemaal begint van voren af aan. Terug naar af. En begint waar het begonnen was, namelijk in de woestijn. En vanuit de woestijn gaat men opnieuw naar het beloofde land. Of moet ik zeggen, alsnog. Want dat kan natuurlijk ook. En dan gaat het anders lopen dan de eerste keer. Want dan is het onder het nieuwe verbond in plaats van onder het oude verbond. Zal ik het eens moeilijk maken? Misschien dansen ze dan toch nog om het gouden kalf. Nou ja, aangezien het gouden kalf een type is van de opgewekte Christus, is dat dus niet denkbeeldig. En zoals het gouden kalf eens gemaakt werd door de hoge priester van Israël, zou dat best een tweede keer kunnen gebeuren. Nou, in ieder geval overdrachtelijk. Maar als het overdrachtelijk kan, dan kan het natuurlijk letterlijk ook. Maar dit is om moeilijk te maken. Ik denk dat ik daar nog eens een keer wat uitgebreider over ga spreken. Over negatieve typen. Want dat is een van de moeilijke dingen. We hebben er zondag over gesproken. Over zo'n voorbeeld van negatieve typen van Christus. Maar ik denk dat het de moeite waard is om daar eens een keer uitgebreider bij stil te staan. Want er zijn er velen. Maar je moet namelijk leren dat zelfs de zondeval van Adam, de ene misdaad van Adam, een type is van de ene rechtvaardigheid van Christus. Dat staat in de Bijbel. En dat is een heel duidelijk negatief type. Dat wil zeggen, het is een negatief iets, maar het is een type van iets wat zelf positief is. En dat komt in de Bijbel vele malen voor. Dingen die wij veroordelen op grond van de wet en onder de wet, die aan de andere kant, namelijk zonder de wet, een zeer positief beeld geven van Christus en zijn werk. En dat is het gouden kalf, is daar een van de voorbeelden van. Maar goed, dat laat ik maar even terzijde, want het heeft hier natuurlijk niks mee te maken. Maar ik wou maar even wijzen op het principe dat in de toekomst die verlossing opnieuw zal gebeuren. En in elk geval is zo, als Israël in de toekomst verlost wordt, en het is lekker om daarbij tegen zo'n kaart aan te kijken, hè. Als Israël in de toekomst verlost wordt, dan komt het misschien niet helemaal uit Egypte. Het komt dan uit Petra, dat wel, maar van de kant van Egypte, in ieder geval vanuit het zuiden. Maar daarvan wordt wel degelijk gezegd dat de verlossing die dan plaatsvindt, groter is dan de verlossing uit Egypte. En dat er bovendien een gelegenheid is waarbij men terugdenkt aan de verlossing uit Egypte. Het zijn dingen die met elkaar vergeleken worden, omdat daar verband tussen bestaat. Alleen het een was onder het oude verbond. En het andere, wat in de toekomst gebeurt, zal zijn onder het nieuwe verbond. En als ik naar zo'n kaart kijk, dan zie ik zo van deze afstand zelfs de weg aangegeven waarlangs Israël in de tijd uit Egypte verlost werd en naar Kanaan ging. En het laatste stuk van die weg is dan ook de weg waarlangs Israël in de toekomst zal gaan. In principe, er zijn enkele aanmerkingen bij te maken, maar daar laat ik het maar bij. Hè. Wat gebeurde is uit het verleden, dienen geprojecteerd te worden op de gebeurtenissen in de toekomst. Nou, hoe dat ook zij, nu verbergt de Heer zijn aangezicht, omdat Israël zich verborg voor de Heer. En daarna is er dus weer de tijd aan de Heer, die zegt, dan en dan gaat het gebeuren. Bovendien, die verdrukking die leidt weliswaar tot de bekering van dat wat nog in Jeruzalem overblijft, althans van een deel daarvan, maar het leidt tot het ontstaan van een gelovig overblijfsel in Jeruzalem. Maar u dient wel te bedenken dat dat toch heus niet vanzelf ontstaat en dat het tijdstip waarop dat gebeurt niet afhankelijk is van degene die dat doen. Want zij worden min of meer gedwongen om dat te doen. Ik zeg min of meer, men hoeft namelijk niet. Maar de Heer zelf is degene die de omstandigheden creëert, waaronder zij in uiterste nood de naam des Heeren aanroepen, zodat het initiatief daarvoor zeker van de Heer zelf uitgaat en de datering daarvan dus ook. Het is niet zo dat we allemaal in ongeduld zitten te wachten op het moment dat Israël tot geloof komt en dat we maar veel het evangelie brengen aan Israël in de hoop dat het snel gebeurt, want dan komt de Heer. Dat is niet zo. Want die datum staat al vast en de Heer zal zorgen dat het op die datum de situatie zo is zoals hij hem aangekondigd heeft. En zo is dat. Hetzelfde geldt in een veel breder verband voor evangelisatie in het algemeen. Er zijn vele mensen die denken dat het noodzakelijk is voor ons om het evangelie over de hele wereld te prediken, want anders kan de Heer niet wederkomen. Dat heb ik vele malen horen vertellen. Omdat er nou eenmaal in Matthäus 24 staat, en dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Wel, dat is een groot misverstand. In de eerste plaats is het evangelie al lang aan alle volken gepredikt. Dat was namelijk al in de dagen van Paulus het geval, want dat staat in de Bijbel. Ja, dan hoef ik het verder niet na te gaan. Het staat in de Bijbel, dus dan is dat zo. Er staat er dat het over de hele wereld al gepredikt was. Dus wat dat betreft had de Heer toen ook wel kunnen komen dan, maar dat deed hij niet. Dus dat is helemaal niet van belang. Tweede punt is dat het bovendien zo is dat wij niet dit evangelie van het koninkrijk uit Matthäus 24 prediken. Omdat wij niet prediken het evangelie van het koninkrijk, maar wij prediken het evangelie van Paulus. En die twee staan tegenover elkaar, omdat het evangelie van het koninkrijk een evangelie is met betrekking tot een koninkrijk op aarde. En het evangelie van Paulus is een evangelie met betrekking tot een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk in de hemel. En dat is heel wat anders. Zodat het begrippen zijn die met elkaar hoegenaamd iets van doen hebben. Maar als je dat niet ziet, ja, dan krijg je natuurlijk de meest vreemde leringen, alsof de verheerlijking van Christus in de toekomst afhankelijk zou zijn van de mate waarin wij ons best gedaan hebben. Want als wij niet goed ons best doen, komt de Heer dus nooit, betekent het dan, hè? Als wij dan niet zorgen dat het evangelie overgebracht wordt, kan de Heer niet komen. Ja, daar kun je knap van gefrustreerd raken, ja. Maar het hangt gelukkig niet van ons af, integendeel.
Maar het komt er dus op neer, als iemand dus in de evangelisatiecommissie zit, dat hij bewust is doordenkt. Dan heeft hij geen effect. Dus,
nee, dat is een misverstand.
Op die wijze althans.
Als dit je argument is, dan heb je een verkeerd argument. Dan moet je wat beters bedenken of ermee ophouden, vind ik. Je moet wat beters bedenken. Er is wat beters te bedenken. Want de enige echte argument voor evangelisatie in het verleden en vandaag, maar ook in de toekomst, is niet dat het noodzakelijk is opdat de Heer zou komen. De meeste van die christenen die dat denken, geloven trouwens helemaal niet in zo'n komst van de Heer om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Dus het is toch maar onzin, meestal. Maar dat is niet het argument. Het enige echte argument is dat daardoor het woord van God gepredikt wordt in deze van God afgevallen wereld tot verheerlijking van God. Ongeacht of er iemand tot geloof komt of niet. Want het heeft er niet veel mee te maken. De prediking van het woord van God heeft niet tot doel de bekering van de zondaar, maar heeft tot doel de verheerlijking van God. Dat God ook verheerlijk wordt door de bekering van een zondaar, dat is me bekend. Ja, natuurlijk. Maar dat is dus niet het doel. We hebben een veel hoger doel. Als in Efeze 4 over deze dingen gesproken wordt, staat er: God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, tot profeten, sommigen tot evangelisten. Daar hebben we het dus nu over. En sommigen tot herders en leraars, tot het werk der bediening voor de opbouw van het lichaam van Christus. En dus tot verheerlijking van Christus. Dan wel zijn lichaam, maar dat is uiteraard hetzelfde. Dat wil zeggen, evangelisatie is nooit gericht op de wereld, maar evangelisatie is gericht op de gemeente. Het is niet tot bekering van de wereld, maar tot opbouw van de gemeente. Maar er wordt meteen gezegd, die gemeente is het lichaam van Christus. Dus is het tot volmaking of tot verheerlijking van Christus. Die verheerlijking van Christus, die vindt niet alleen maar plaats door de opbouw van de gemeente, maar ook door het simpele feit dat hier op aarde door een simpele zondaar, zoals u en ik, het woord van God gesproken dan wel gepredikt wordt. En de Heer zei tot Jesaja: ga jij maar eens spreken, ze luisteren wel niet naar je, maar ze zullen achteraf niet kunnen zeggen dat het woord niet gepredikt is. En ze zullen achteraf dan weten dat er toch een profeet des Heeren in hun midden geweest is. Dat is wat tot Jesaja zei. Ga jij maar. Maar ze hebben oren om niet te horen en ze hebben ogen om niet te zien. Want ze hebben een vet hart. He, staat er in Jesaja 6. Ze zullen toch niet luisteren. En zelfs vandaag is er zijn zelfs vandaag mensen die profetieën over de verharding van Israël verkeerd lezen, verkeerd interpreteren. Dat is punt 1. Maar goed, zij zeggen Israël is verhard, dus het helpt toch niks als je ze predikt. En dan zegt men, moet je het niet doen. En ze verbieden het ons ook om het te doen. Hoewel we een ander inzicht hebben. Maar het is dan nog steeds een misverstand. Want zelfs als vast zou staan dat geen enkele Israëliet tot geloof zou komen. Wat onzin is, want ik ken er nog wel een paar. Maar stel dat vast zou staan dat geen enkele Jood tot geloof zou kunnen komen. Omdat hij nou eenmaal een Jood is, omdat hij verhard is. Dan nog is dat geen reden om het evangelie aan hen niet te prediken. Want de evangelie prediken is niet tot bekering van de Jood, maar tot verheerlijking van God. Want Jesaja deed het ook. En Jesaja werd van tevoren gezegd, ze geloven toch niet. Maar je moet wel gaan. En dus zegt Jesaja later, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Aangehaald, notabene, in Romeinen 10. Waar notabene gesproken wordt over evangelisatie onder de Joden in onze bedeling. Waarvan Paulus zegt, Heer, zend mij maar, alstublieft. Hoewel hij wist dat het volk toch niet luisteren zou, zegt hij, stuur me toch maar. Want het is namelijk zo, de prediking is niet tot bekering van de zondaar, dat moet dan maar duidelijk zijn, maar het is opdat het woord van God gepredikt zou worden. De grootste overwinning van God zij, de grootste verheerlijking van God, is inderdaad dat een zondig mens zoals Adam, die inderdaad het woord van God in twijfel trok, en het niet geloofde, dat zo'nzelfde zondig mens alsnog het woord van God tot zich neemt, gelooft, in zijn hart opneemt en dat waarbij het dan bovendien uit het hart via de mond er ook weer uitkomt. Zelfs ongeacht het feit dat het tot niets dient, naar de mens gesproken, omdat er toch niemand luistert. Daar is het de overwinning. Wat ons betreft is het dus zo dat we altijd de verantwoordelijkheid hebben om het woord Gods te ventileren, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. Te prediken is zo'n groot woord. Dat betekent ook niet dat je over de straat moet lopen en bijbeltekst uit je hoofd moet opzeggen, zodat iedereen het hoort. Dat is natuurlijk ook de bedoeling niet. Maar het is wel de bedoeling dat waar een gelegenheid is, dat wij inderdaad van deze dingen spreken. Hoewel wij weten dat het toch niet nageluisterd zal worden, dat het geen effect sorteert. De verantwoordelijkheid is dat het bij ons leeft. En dat wij spreken, ongeacht dat er niet geluisterd wordt. Daar gaat het om. En wat de verhouding van Israël betreft, ik heb het nou aangehaald, dus ik moet het nou wel even zeggen. Er staat, broeders, ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zei, Romeinen 11, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Er staat niet dat de verharding over Israël gekomen is. Daar niet in elk geval. Er staat op andere plaatsen wel hoor. Maar er staat, de verborgenheid houdt in dat de verharding niet over heel Israël, niet over alle Israëlieten betekent dat gekomen is, wel over het volk als volk. Maar niet over alle leden van het volk, want de verborgenheid houdt in dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Romein 11. Want dat de verharding over Israël kwam of zou komen, is helemaal geen verborgenheid. Bovendien, de verharding was al over Israël in de dagen van Jesaja. Want dat wordt erbij aangehaald. Dat is geen verborgenheid aan, dat is gewoon geopenbaard. De verborgenheid is dat die verharding niet over alle Israëlieten is gekomen. Maar alleen over de ongelovigen. En dat is de meerderheid. En dus is dat het volk in de praktijk. Maar er zijn altijd Israëlieten geweest die dat beruchte gelovig overblijfsel vormden. Berucht omdat het zo omstreden is. Hè? Er zijn altijd Israëlieten geweest, gelovige Israëlieten, die dat overblijfsel vormden, die niet verhard waren. Ook in de dagen van Jesaja niet, want Jesaja zelf was niet verhard. En in de dagen van Elia ook niet, want Elia zelf was niet verhard. Die dacht wel dat hij de enige was, maar er waren er 7000, nee nog 6999. Maar goed, zoiets dus. Er waren er toch nog meer. Het volk was verhard, maar niet iedereen. En dat geldt niet alleen voor Israël, maar dat geldt voor Nederland ook. Dat geldt in ieder geval voor iedereen die onder de wet leeft. Dat hangt er vanaf. Maar om die ene, daar maak je geen ruzie over hoor. Een zevende promiel, zo is het geloof ik. Hè? Nou ja, laat maar zitten. Nee, het zijn 7000, maar het is natuurlijk een afgerond getal. Op 1000 afgerond, ongetwijfeld. Dus vandaar. Anders zouden ze moeten wachten tot de gelovige overlijdt, alvorens er weer een tot geloof zou komen. Dat is een beetje een rare zaak natuurlijk. Zo zit het niet. Maar als wij die getallen gebruiken, zijn het ook afgeronde getallen, terwijl anders vermeld. Tenzij anders vermeld. Dus 7000, dus 7000. En of het 1 is plus 7000, is dan nog 7000. Dus dat maakt geen verschil. Maar het gaat om het principe dat er door Gods verkiezing, vandaar dat getal 7 ook genoemd wordt, dat er door Gods verkiezing inderdaad een overblijfsel is, waarbij we moeten bedenken dat daarmee dat overblijfsel er is op grond van geloof. Dat wil zeggen, God verkoos de gelovigen. En daar blijken er 7000 te zijn, die dus inderdaad overblijven, omdat de rest van hun tijdgenoten uiteindelijk in de poel des vuurs terechtkomt en dus niet overblijft. Nou, ik hoop niet dat ik dat verder uit moet leggen. He? Maar goed, maar alleen gelovigen blijven maar over. En er waren er dus 7000 in de dagen van Elia. Maar er was altijd een overblijfsel, ook in onze dagen. Paulus zegt, natuurlijk is er overblijfsel in onze dagen. Ik ben er toch ook een, ik hoor er toch ook bij. Ook uit Israël. Maar wat die verharding betreft, we praten over de verharding van Israël, maar wat dacht u van Nederland? Dat is net zo goed verhard. Het zogenaamd christelijke Nederland is niet te min een ongelovig Nederland. En dat is het ook al heel lang. Ja, dat meen ik. Dat meen ik echt. Hetzelfde verschijnsel wat zich bij het Jodendom voordoet, doet zich voor binnen het christendom. Hoe orthodoxer. Ik zal de zin niet afmaken. Maar laat ik het anders dan zeggen. Laat ik de zin een andere wending geven. Hoe orthodoxer, hoe minder men geneigd is de Bijbel te geloven. Hoe minder respect men heeft voor het woord van God. Dat is werkelijk waar. Dat is onvoorstelbaar, maar het is waar. Men heeft in de tijd geloofde men in de onfeilbaarheid van de paus. Toen ontstond de reformatie. En na de reformatie heeft men zijn geloof gesteld niet op de onfeilbaarheid van het woord van God, maar in de onfeilbaarheid van het gedrukte, van alles wat gedrukt werd. Mensen geloven alles wat gedrukt staat. Geloven zelfs wat in de krant staat, kun je nagaan. Hè? Hoewel elke volgende krant bewijst dat de vorige dat er wat aan mankeerde. Maar goed, zo gaat dat toch? Dat is echt waar. Men gelooft in de vaderen, in wat binnen de kerken is overgeleverd, en zwart op wit is gesteld, enzovoorts. Door de schrijvers, want onvermijdelijk gaat het dan in dialect. Want conservatisme gaat samen met het handhaven van een dialect. Ik heb daar niks tegen overigens, maar het is nou eenmaal zo. Het is wel symptomatisch. Het gaat samen met de handhaving van allerlei oude gebruiken. En waaronder het geloof van De voorvaders. Maar je moet niet geloven wat de voorvaders geloven. Het zou toeval zijn, bij wijze van spreken, dan zou het toeval zijn als het goed was. Want men moet geloven wat de schriften geloven. En als de voorvaders geloofden wat de schriften geloven, kun je die voorvaders geen betere eer bewijzen dan te geloven wat zij geloofden, namelijk de schriften. Dat is het enige wat je kunt doen. En al het andere is levensgevaarlijk. Nogmaals, men heeft de onfeilbaarheid van de paus afgezworen en dan gelooft men in de onfeilbaarheid van dat wat geschreven staat. En dat is net zo goed een misverstand. En daardoor ontstaat een verharding. Want als je dan met de Bijbel komt, dan zegt men, ja, maar die heeft gezegd, en die heeft geschreven, en daar staat, en dat is allemaal buiten de Bijbel. Dat mag best, je mag er van alles over schrijven, je mag er van alles over zeggen, dat doe ik ook. Maar het dient getoetst te worden aan de schrift. Dus beter is om inderdaad te blijven bij de schrift. Zo zit het nou eenmaal. En als je dat niet doet, dan ontstaat verharding. Omdat je dan leert om buiten de schrift om een... filosofie, een geloof, hoe moet ik het zeggen, een godsdienst op te bouwen, een gedachtegang op te bouwen, waarbinnen geen plaats meer is voor dat wat de schrift leert. En men zegt dat ijskoud. Men zegt gewoon, ja, dat is wel leuk, maar de kerk leert ons daar niks over. En dan zeg ik, nee, dat kan voorkomen. Maar men bedoelt, ik wil er niks over horen, omdat de kerk er niks over zegt. Maar het gaat er niet om wat de kerk zegt, het gaat om wat de schrift zegt. En als je dat niet doet, als je die schrift loslaat en andere dingen navolgt, dan krijg je automatisch de bekende verharding die in Israël optrad en die in Israël nog steeds optreedt. Ja. Maar in het algemeen, terug samenvattend, kun je zeggen, ieder die onder de wet leeft, wordt door die wet verhard. Want hij leert te zien op zichzelf en op de mens, en ook op wat mensen gezegd en geschreven hebben. Maar hij leert zien op de mens en op de geschriften van de mens, in plaats van te zien op de Heer en dat wat de Heer gesproken heeft. Dat is een heel eenvoudige zaak. De prediking van het woord kan tot gevolg hebben dat mensen er licht op gaat en dat ze naar dat woord zullen luisteren. En daartoe wordt het woord natuurlijk ook gesproken. Natuurlijk. Maar de verantwoordelijkheid voor het spreken van het woord is niet afhankelijk van of er wel iemand luistert of niet, of dat er wel effect heeft of niet. Het heeft er niks mee te maken. Het zal in ieder geval een effect hebben op degene die het woord spreekt. En dat is eigenlijk belangrijker. Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar... Dat is eigenlijk belangrijker, ja. Omdat leven is namelijk communicatie. Dat gaat heen en weer. Dat is namelijk inademen en uitademen, onder andere. Ik had nog een paar dingen in gedachten, maar die mag ik niet zeggen. Maar inderdaad, het gaat dus in, het komt naar binnen, maar het moet er ook weer uit. Dat is met adem zo, dat is met water zo. Maar dat is allebei een beeld van het woord van God. Want als water alleen maar naar binnen gaat, gaat er niet meer uit. Dan word je net zo oedemisch als elke fariseer in de Bijbel. Waterzuchtig heet dat, weet je wel, en dat is ook dood. Dat moet namelijk heen en weer, en het woord wat je opneemt moet er op een of andere wijze ook inderdaad weer uit. Je moet erover kunnen praten, maar dat is niet alleen met het woord zo, maar dat is met alle andere dingen ook zo. En een van de belangrijkste doelen van het samenkomen van gelovigen onderling is inderdaad dat zij met elkaar spreken over de dingen van het woord, over het leven, over de Heer dus. Natuurlijk. Dat voor allemaal. Dat is de gemeenschap van gelovigen. Daarin blijkt ook hun gemeenschap en hun eenheid. En daarna, of daarnaast, krijg je dan ook nog dat gelovigen met ongelovigen, dat wil zeggen met mensen die de schriften niet kennen of het woord, de Heer niet kennen, over dezezelfde dingen spreken. En dat kan tot één worden, tot gemeenschap leiden, als men tot geloof komt natuurlijk. Maar of dat gebeurt, dat is nog maar zeer de vraag. Maar dat is echt de bedoeling van het samenkomen van de gelovigen, dat ze zich met elkaar bezighouden met de dingen van de Heer. Dat is communicatie.
Hoe is het dan, het is tot de bedoeling van God dat hij zich een volk verzamelt onder
de heidenen? Nee, niet onder de heidenen, uit de heidenen. Ja, ja, dat maakt het verschil uit. Want het volk wat God zich verzamelt, bevindt zich namelijk niet te midden van de heidenen, al zouden wij dat misschien denken. Maar in tegendeel, het wordt daar juist van afgezonderd. De gemeente is niet een volk in de wereld, maar uit de wereld.
Goed, maar het moet eruit gehaald worden.
Het wordt eruit gehaald, ja. Maar dat is...
Het is toch de bedoeling dat
Jawel, natuurlijk. De manier waarop dat zou moeten is ook deze, via evangelisatie. Maar het punt is dat dit niet het motief is van de gelovigen. Het is misschien nog niet duidelijk genoeg geweest. Het motief van de gelovigen is niet, de Heer wil dat de gemeente verzameld wordt. Hoewel het de Bijbelse waarheid is. En het blijft zo dat dat gebeurt doordat gelovigen het woord van God uitdragen aan degenen die het niet kennen. Ik vermijd het woord ongelovigen even voor de zekerheid, hè. Maar dat is niet het motief. Het motief moet zijn dat inderdaad, dat het Gods wil is, dat wij het woord zelf kennen en dat wij over dat woord spreken, hoe dan ook. Maar dat betekent dat ons doel is de opbouw van het lichaam van Christus, de verheerlijking van Christus, maar ons doel is zeker niet de bekering van de wereld en zelfs niet, om iets dichter bij huis te blijven, de bekering van een zondaar. Zelfs dat niet. Daar mag je een poosje over nadenken. Kijk, als wij het evangelie zouden moeten prediken terwille van de zondaar die de Heer nodig heeft, dat weet hij niet, maar dat weten wij, hè? Als wij dat zouden doen, dan veronderstelt dat wij liefde hebben voor de zondaar, voor de mens. Anders zouden ze het evangelie immers niet brengen. Wij vinden dat ze dat nodig hebben, wij willen hen geven wat ze nodig hebben. Ja, dat kan eigenlijk alleen als je een vorm van liefde voor de zondaar hebt. Daar is niks mee fout, want dat heeft de Heer ook. Dat klopt dus wel. Maar waar wordt de gelovige nou eigenlijk opgeroepen om de zondaar lief te hebben? Nergens. En als dat dus het motief zou moeten zijn voor evangelisatie, dat betekent dat een groot deel van de gelovigen zo zonder meer afvalt. Omdat die motieven hem toch niet aanspreken. Ik hoop dat u dat een beetje begrijpt. Zeer moeilijk.
Dan komt in de kerk weer dezelfde tijd dat wij dus in de plaats van Israël zijn. En dat we dan dus moeten preken. En wel het evangelie van het koninkrijk. Omdat het koninkrijk gestalte zou krijgen in de aarde.
Ja.
En dat altijd. Ja, dat is de verharding dan.
Jawel. Jawel, kijk, natuurlijk. Israël is geroepen als koninklijk priesterdom. En de taak, om zo te zeggen, de roeping van Israël hield in dat zij het woord van God zouden bekendmaken aan de overige volkeren om hen heen. Dat is waar. Maar met welk motief zouden ze dat moeten doen? En hoe zouden ze dat moeten doen? Wel, het zal al een getuigenis voor de volkeren om hen heen geweest zijn, als ze gewoon zelf uit geloof hun eigen Heer, hun eigen God, gediend hadden op de voorgeschreven wijze, zal ik maar zeggen. Zo zou het al gewerkt hebben. Maar ze zouden het zeker niet moeten doen, omdat ze zoveel liefde hadden voor die andere volkeren. Want toen ze liefde hadden voor die andere volkeren, ging het ook meteen fout ook. Dat hielp dus niks. Liefde voor een zondaar kan een gelovige ertoe brengen dat hij met die zondaar mee gaat leven enzovoorts. Dat is ook niet de bedoeling. Liefde voor de Heer kan een gelovige ertoe brengen dat hij terwille van de Heer het evangelie brengt aan mensen die hij helemaal niet lief heeft. Maar die hij wel de boodschap brengt omdat de Heer hem lief heeft. Bent u daar nog? Wilt u dan nog volgen? Ook al hebben wij de zondaar niet lief, als we het evangelie brengen, kunnen we nog altijd bedenken dat de Heer hen wel lief heeft. En omdat wij de Heer lief hebben, is het voor ons dan ook op te brengen. En beter is het dat een instelling van ons wordt. Dat we inderdaad, net als de Heer, met innerlijke ontferming bewogen worden als we te maken krijgen met een zondaar. Ik zei niet een ongelovige, ik zei een zondaar. Want de Heer had helemaal geen innerlijke ontferming voor een ongelovige. Omdat een ongelovige in de Bijbel iemand is die het woord kent en afwijst. Dat is een ongelovige. En daar had de Heer helemaal geen ontferming mee. Integendeel, hij schold ze uit. Ik had nog op een andere term ook in gedachten, maar die, zodra de band stilstaat, dan kan ik die weer eens zeggen. Maar goed, hè? Maar hij schold ze uit, gij adderige broed. Hè? Huichelaars enzovoorts. Dat waren ongelovigen. Die het woord en de boodschap kenden en afwezen. Maar als hij gewoon een zondaar tegenkwam, dan werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij kende de onmacht onvermogen van de zondaar. Hij kende de slavernij van de zondaar, onder het juk van de zonde, van de oude schepping enzovoort. En zelfs onder de wet die hen werd opgelegd, en zoals die hen werd opgelegd door de godsdienstige leiders van die dagen. Nou, zo'n ontferming zouden wij met zondaren kunnen hebben, om de eenvoudige reden dat we er zelf zo in zijn. Nou ja, daar ga ik maar vanuit voor het gemak. En als we nou in staat zijn om anderen ook zo te zien, dan is er verder geen probleem. Ja.
Ja, dat zou ik net zeggen. Ik bedoel, als je nou zelf getrokken bent uit een verkeerde band.
Juist.
Ik heb dingen ook verkeerd bekeken.
Ja, ja.
Ik ben wat blij dat ik er wel een hoog op heb.
Ja.
Maar dan is het toch niet zo verbonden dat ik diezelfde gunning voor een ander.
Precies. Maar dat is ook een goed motief. Maar dan allemaal nog gericht op de Heer. En dan nog gericht op degenen die goedwillend zijn, maar die misleid zijn enzovoorts. Maar het heeft zeker niet als uiteindelijk doel, in onze gedachten zeker niet, de bekering van de wereld of de verbetering van ons dorp. Om over het eiland maar te zwijgen. Nou ja, zo bedoelde ik dat niet. Maar ik denk dan aan acties die echt officieel tot doel hebben de bekering van Nederland. Dat geloven die lui zelf ook niet hoor, die dat ontwikkelen, zo'n actie, die zo'n kreet uitdenken. Maar ze doen het wel, hè. En de bekering van Amsterdam, dus niemand die ooit gedacht heeft dat ooit zou gebeuren. Er zijn acties genoeg gevoerd die dat als kreet hadden, hè. De bekering van Amsterdam. Nou, en toen gingen we ze al naar het Vondelpark. Nou ja, nou, laten we zitten, maar dat is weer een paar jaar terug. Maar dat werkt dus niet. Er is niemand die erin gelooft en je moet je daar ook niet door laten misleiden. Het werkt ook niet, het is bovendien onbijbels. Omdat als Nederland zich ooit bekeert, dan zal het zijn in de volgende bedeling en niet in deze. Dat is maar de vraag hoeveel inwoners Nederland dan nog heeft. In ieder geval niet meer zoveel als nu. Zo zit dat. Dus dat moet je ook nooit als doel stellen, want daar kom je altijd bedrogen mee uit. Het is geen argument en het is zeker geen goede motivatie. Het helpt trouwens toch niks, want je kunt wel zeggen de wereld moet bekeerd worden, maar de gelovigen lopen geen stap harder om het evangelie te brengen. Heus niet.
De evangelisten die de Heer dan ook geeft, wereldwijd gezien, zijn er echt maar een paar. Billy Graham en Louis van Laos.
Ja, nou ja.
Ja. Tot de
ja.
En dan, ja.
Maar dat is ook genoeg, denk ik. Ja. Dat lijkt mij wel, want in de praktijk is het zo, maar dat is weer een ander verhaal. We verdwalen vanavond een beetje. Maar in de praktijk is het zo, dat wil ik dan in dit verband dan nog wel eens zeggen. Dat als je de mensen, u bijvoorbeeld, hè, als je de mensen vraagt hè, hoe ze tot geloof gekomen zijn, dan, nou, 9 van de 10 keer, misschien 8 van de 10 keer dan vooruit. Bouw ik wat ruimte in. Is men niet tot geloof gekomen door de een of andere actie, of door een samenkomst, of weet je veel wat. Maar gewoon doordat ze met andere gelovigen in aanraking kwamen met de Bijbelse waarheden. En zelfs als het in een samenkomst was, werden ze door anderen meegenomen. Het is maar hoogst zelden dat er mensen zijn die echt van niks weten en die dan in een evangelisatiebijeenkomst of zoiets terechtkomen, of die het doelwit worden van de een of andere actie, waardoor ze tot de Heer komen. Dat is maar zo miniem. En toch moet gezegd worden dat de meeste evangelisatieactiviteit, laten we zeggen dat de meeste kosten en de meeste energie in evangelisatie echt altijd gestoken wordt, juist in die grote acties. Dus bepaald niet efficiënt. Nou kan me dat niet schelen of het efficiënt is of niks of niet hoor. Maakt in principe niks uit. Maar wat ik u voor wil houden is dat het inderdaad gaat om het persoonlijk getuigenis van ons als gelovigen tegen een ander, ongeacht wie hij is. Of het een Jood of een heiden is, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Want het maakt niks uit. Als ze het woord horen en geloven, ontvangen ze via dat woord ook het leven. En als ze niet geloven, dat is jammer, maar dan zijn ze voor eeuwig verloren. En als ze het helemaal nooit gehoord hebben, ja, dan hebben we een kans gemist. Laat ik het zo maar zeggen dan. Ja. Ja, kijk, ja, waar we al niet in terechtkomen. Laat ik dan goed nog een keer zeggen wat de Bijbel daaromtrent leert. Iemand die gelooft, is behouden. Dat is dus iemand die de boodschap aanvaardt. Iemand die de boodschap heeft afgewezen, dat is in Bijbelse zin een ongelovige. Die is verloren. Als je op dat moment voor de troon zou staan, zal ik maar zeggen, dan wordt er gewoon schuldig over uitgesproken. Hij heeft nog weliswaar de kans om alsnog van mening te veranderen en alsnog het woord aan te nemen. Die kans wordt natuurlijk wel steeds geringer. Dat is ook wat de Bijbel leert. Maar het principe is dat degene die de boodschap gehoord heeft en afgewezen, staat sowieso schuldig en zal veroordeeld worden. En daarnaast hebben we een grote categorie, dat is echt een hele grote, die de boodschap werkelijk nog nooit gehoord heeft. En daarvan staat gewoon, die worden geoordeeld naar hun werken. En hoe dat precies gaat, ja, dat weet ik ook niet. Daar gelden andere normen natuurlijk. Maar de verantwoordelijkheid van ons is de boodschap aanvaarden of afwijzen. Als we met de Bijbel in aanraking komen, dat blijft ook altijd zo. Ook als we nieuwe dingen horen, hebben we nog steeds diezelfde verantwoordelijkheid. Aanvaarden of niet. En als wij persoonlijk, daar gaan we, als we persoonlijk in aanraking komen met mensen die het echt niet weten, dan hebben we een aardige gelegenheid om het leven wat wij hebben ontvangen over te dragen als het ware. Dat wil zeggen om ervan te spreken, dat is leven uiteraard, enzovoorts. Maar het resultaat van de prediking is altijd tweeledig. En ik moet u er meteen bij zeggen dat als je het evangelie predikt, dan zal de meerderheid zal het afwijzen en de minderheid zal het aanvaarden, zodat door de prediking van het evangelie meer mensen verloren gaan dan behouden worden.
En dat maakt het lekker moeilijk hoor.
Nee, dat is niet moeilijk, dat is gewoon zo.
Ja, het is wel zo.
De Heer kwam in zijn dagen. Wat was het resultaat? De ondergang van het hele Joodse volk, van de hele Joodse staat toen. Volk mag ik niet zeggen, maar de staat wel. Dat was het resultaat. De meerderheid, het volk verwierp hen en dus kwamen zij met oordeel. En werd de stad verwoest en de staat enzovoorts. Dat is zo. Maar Paulus predikt het evangelie, zegt, wij zijn een goede reuk van Christus, waar dan ook, in alle plaatsen, of het nou Korinthe was of niet, dan zegt hij, dat maakt niet uit. We zijn in alle plaatsen een goede reuk van Christus, in degene die behouden worden, zowel als in degene die verloren gaan. 2 Korinthe 2. Jawel, dat is ook een goede reuk van Christus. Want voor de een stinkt het en voor de ander ruikt het lekker, maar het is dezelfde reuk. Het is maar de vraag van hoe jij erover oordeelt. En als je zegt het stinkt, nou ja. Kijk, als je voor het eerst de campari... Nee, dan laat ik me niet campari doen. Het moet toch een keer de eerste keer zijn. En je moet sommige dingen moet je leren eten of drinken. En dat geldt voor het ruiken waarschijnlijk ook. En de Heer zegt, steek het maar in de brand, het is een lieflijke reuk den Heren, maar voor mij is het gewoon brandend vlees en dat stinkt. Maar de Heer zegt, nee, het is ruikt erg goed. Dan kun je maar beter zien eraan te wennen. Ik heb ook wel eens wierook geroken. Nou, ik hoop niet dat die lucht ooit in mijn huis hangt, want ik hou er niet van. Maar als de Heer zegt, het is een lieflijke reuk, dan zeg ik, nou, dan moet ik dat maar leren. Moet ik mijn normen maar, smaak maar veranderen. Dat kan heel goed. Maar als je dat niet wilt, omdat je te hoogmoedig bent... Nou, dat is het hele verhaal van ongeloof. Als je niet onderwerpt aan het woord, ja, dan niet. Maar Paulus zegt, de reuk die wij verspreiden, vindt niet iedereen smakelijk, maar het is wel de goede reuk, namelijk de reuk van Christus. En die verspreiden wij in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. En diegene die verloren gaan, zijn er ongetwijfeld meer geweest. Maar het is niet anders. Want slechts, dat wisten we, want het lijkt net of ik iets heel revolutionairs zeg, maar we wisten dat al lang. Ik vertel het minstens één keer per week op deze plaatsen. Want er zal slechts een overblijfsel behouden worden. Dus de minderheid. Zodat inderdaad de meerderheid verloren gaat. En onder die meerderheid moet je dus even niet rekenen. Degene die het woord helemaal niet gehoord hebben. Want daar kan, daar mag ik niks over zeggen, want ik weet er in de Bijbel ook niks over te vinden. Eigenlijk niet. Die meerderheid is dus die meerderheid die het woord gehoord heeft, maar afwijst. Ik denk dat je in Nederland nauwelijks iemand vindt die het evangelie nooit gehoord heeft. Maar je vindt ook nauwelijks iemand die het aanvaard heeft. Ja. Johan Bos zei een keer tegen, het is wel waar, de Bijbel is nooit zoveel verspreid geweest als in onze dagen. Er zijn nooit zoveel Bijbels in omloop geweest en verspreid over de hele wereld als in onze dagen. Maar er is nog nooit zo weinig gelezen als nu. Zegt dus niks. Iedereen weet het, iedereen kan het weten, maar men aanvaardt het niet, dan houdt het mee op. En dat is altijd de situatie geweest, ook onder Israël, en juist en vooral onder Israël, en zeker onder het godsdienstige Israël, het religieuze Israël bedoel ik. Men claimt het woord van God, maar men gelooft er niet in. En dat is gewoon ongeloof. En dan laat je dus een veel grotere verantwoordelijkheid op je. En dat is een verantwoordelijkheid. Op grond waarvan men inderdaad zo zonder meer schuldig staat. En dus veroordeeld wordt. Men heeft het geweten. Men had het woord, maar men wilde het niet weten. Vandaag de dag kun je in een willekeurig kabinetvoorstelling kun je het evangelie horen prediken. Nou, niet prediken, wel horen. En in bepaalde uitdrukkingen, in het Nederlands zelfs, in het Engels zeker, er komt heel die Bijbelse waarheid van rechtvaardiging uit geloof en uit genade, het komt allemaal naar voren. Men weet het blijkbaar. Het heeft me wel eens verbaasd, maar het is zo. Maar men verwerpt het. Nou, dat is het resultaat. Dat is altijd, wanneer de boodschap gepredikt wordt, het geval. De meerderheid verwerpt het en een enkeling komt tot geloof. Waarom die enkeling gaat het? Want het gaat om de roeping, nu in onze dagen zeker, de roeping van een volk voor zijn naam. En dat is maar inderdaad een enkeling, helaas. Goed, ik stel voor dat we het daar eerst dan maar bij laten. Anders moet ik nu ineens een hele sprong terugmaken naar Micha 3. Maar ik dacht dat we wel een kop koffie konden gebruiken. Waar hadden we het ook weer over? Nee, we hadden het niet over Micha. Helemaal niet. Wij moesten het over Micha hebben, maar jullie hebben me helemaal...
Nee, ik hoef de schuld niet af te sluiten.
Verleid. Misleid. Nou ja, zoiets.
Nee, je hebt zelf
goed. Maar het was allemaal nog commentaar tot nog toe op vers 4. Al wat we nu besproken hebben voor de pauze was commentaar op vers 4 nog steeds over hij zal zijn aangezicht de diertijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. De Heer verbergt zich voor Israël, maar daarmee voor de wereld, omdat de Heer zich aan de wereld alleen openbaart via Israël, dat heb ik nog niet eens genoemd. De Heer openbaart zich aan de wereld alleen via Israël. Als Israël dus geblokkeerd is, dan openbaart de Heer zich dus ook niet aan de wereld. Hij zegt dan niet, dan doet hij het wel via de gemeente, want dat is niet waar. Via de gemeente worden mensen uit de wereld gehaald en gebracht tot de Heer en komen zij tot een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Volgens Hebreeën 12 was dat weer. Want als het andersom gaat, als de Heer zich openbaart in de wereld, dan gaat het via Israël. En de gebeurtenissen in onze bedeling zijn in die zin dus volstrekt andersom. De Heer verbergt zich in de hemel en degene die in hem gelooft wordt getrokken uit een geopenbare wereld, uiteraard, wordt uit de wereld getrokken en wordt zelf verborgen met Christus bij God. Dat is letterlijk Colossenzen 3. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. En dat is dus volstrekt tegenovergesteld aan de richting waarin Gods werk zich afspeelt in een volgende bedeling. Want daar zal de Heer zich op de aarde, aan de wereld, in de wereld en dus via Israël openbaren. Vandaar dat onze activiteiten, onze godsdienstige activiteiten, gericht zijn op de wereld. Als het echt de richting is, dan zijn we precies de verkeerde kant op bezig. Want de richting is net de andere kant op, uit de wereld naar de Heer toe. Je kunt hooguit proberen mensen onderweg mee te nemen. Nou, ik dacht dat het voorlopig wel genoeg was. Dus we gaan maar naar vers 5 alsnog. Want er staat, alzo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk verleiden, die met hun tanden bijten en roepen vrede uit, maar die niets geeft in hun mond, tegen dien zo heilige zij en krijg. Dit is een goede oefening in het lezen van de Nederlandse taal. Heeft met theologie weinig te maken, maar met Nederlands lezen wel. De Heer zegt namelijk, spreekt namelijk tot de profeten die zijn volk, die mijn volk, Ammi staat er dus gewoon, hè, die Ammi verleiden. En hij zegt, en die hele zin die ligt enigszins overhoop, omdat die... Wat ons betreft in een wat ongebruikelijke volgorde ligt. Onderwerp gezegd, dan leidt het voorwerp en dat soort dingen staan in een volgorde die wij niet gewend zijn. En daardoor vinden we het zo gauw niet terug. Maar laat ik u maar zeggen, het gaat over degene die met hun tanden bijten en vrede uitroepen. die heiligen een krijg tegen degene die niets in hun mond geeft. En dan heb ik het op een wat nettere, wat algemenere volgorde gezegd. Degene die met hun tanden bijten en vrede uitroepen. Dat is het onderwerp van de zin eigenlijk. Die doen hier namelijk iets. En eerst zullen we daar even bij stilstaan. Want ze bijten met hun tanden, noemt de Heer dat, om de eenvoudige reden dat zij weliswaar vrede uitroepen. En dus gaat die mond open en dicht. Ik weet niet of ze toen al kunstgebitten hadden, maar het zou kunnen dat het erbij rammelt dan, hè. Zij praten dus, maar het is niet echt het woord voortbrengen. Zij roepen namelijk wel vrede uit, maar niet de vrede die de Heer beloofd heeft. Deze profeten, dat zijn dus gewoon die oversten uit vers 1, de hoofden Jacobs. De profeten uit vers 5 dus. Die bijten met hun tanden. Ze roepen vrede uit, maar ze geven niet echt het woord van God door. Het is dus eigenlijk een loos geklap. Dat is bijten met de tanden. Ze klepperen maar wat, hè? Die monden. Het komt wel wat uit, maar niks bijzonders. Ze bijten dus met hun tanden. Ze roepen vrede uit. En daarmee heiligen zij een krijg. Dat is het gezegde dan, achter in de zin, achter in het vers. Daarmee roepen ze een soort van heilige oorlog uit. En zij roepen die oorlog uit tegen degene die niets in hun mond geeft. En dat staat in het midden van de zin. En degene die niets in hun mond geeft, dat is uiteraard de Heer. En u moet daarbij niet aan eten denken, maar aan woord. De Heer geeft deze profeten geen woord in de mond. Zij spreken wel over vrede, maar het is niet wat de Heer hun in de mond gelegd heeft, want de Heer legt hun helemaal niks in de mond. Waarom niet? Omdat vers 4 ervoor staat. Namelijk, de Heer zegt, zal mij verbergen. Zodat deze uitspraken niet alleen op de dagen van Micha van toepassing zijn. Integendeel, ze waren zelfs van toepassing op dagen na die van Micha. Maar ze zijn daarom net zo goed van toepassing op onze dagen, waarin de Heer zich verbergt. Maar waarin de leidslieden van Jacob, de oversten van Jacob, wel over vrede spreken. Al jaren. Toch? Ze praten wel over vrede. Maar het is maar een beetje bijten met de tanden. Want de Heer heeft hen niks in de mond gegeven. Maar terwijl ze over die vrede spreken, zijn ze dus bezig een heilige oorlog te ontketenen of te voeren tegen de Heer. Tegen de echte vrede vast. Want ieder die probeert nu op een of andere wijze, en zeker in eigen kracht, vrede op aarde te bewerkstelligen, doet dat in strijd met de wil van God. Dat geldt voor de wereld in het algemeen, al is dat misschien wat moeilijk uit te leggen, maar het geldt in ieder geval voor Israël. En als het voor Israël geldt, geldt het voor de wereld in het algemeen. Men spreekt daar over vrede, men streeft naar vrede, maar juist daarmee is men in opstand tegen God. Men zou moeten streven naar de Heer. Men zou de naam des Heeren moeten aanroepen en in hem en door hem zal men vrede krijgen. Omdat wanneer men de vredevorst aanroept, dan zal die vredevorst, en dus niet alleen de vorst, maar ook de vrede, verschijnen. Want dat is wat de Heer beloofd heeft. En als men dus zelf spreekt over vrede die men zelf probeert te bewerkstelligen, dan zijn het wel mooie praatjes, indrukwekkende verhalen trouwens ook. Verhalen die iedereen zouden moeten aanspreken, want we hebben allemaal een hekel aan oorlog en aan strijd, maar niettemin is het, voert men op datzelfde moment een strijd tegen God zelf. Waarmee dus maar gezegd wil zijn, als we nou praten over de zogenaamde vredesbeweging, die zijn bezig oorlog te voeren. Ja, tegen de Heer. Ja, zeker, ja. Dat is wat de Bijbel erover leert. Natuurlijk, voor zover ik dat zie. Maar zo zit dat gewoon. Het is maar één manier om vrede definitief te krijgen, en ook echte vrede, dat is via de vrede met God. En als men God passeert, kan men geen vrede krijgen. En als men dan toch spreekt over vrede en zelf wat tot stand wil brengen, is men bezig dingen tot stand te brengen waarvan men zou moeten weten dat de Heer ze beloofd heeft. En dat is rechtstreeks in strijd dus tegen God. Niet alleen in strijd met Gods wil, het is zelfs een strijd tegen God. Als Israël, we worden er steeds bij bepaald bij de Oud-Testamentische profeet, als Israël probeert langs eigen weg en op eigen initiatief vrede te bewerkstelligen dan wel te handhaven, dan is het altijd de Heer die protesteert. U zegt van zo gaat dat niet, je moet bij mij wezen, je moet mij vragen, je moet mij aanroepen en dan zal ik het je geven. Iemand die dat heel goed wist was Abraham. Abraham, ik vind het nog altijd een schitterend verhaal. Abraham die woonde in een land waarvan hij wist dat de Heer het hem beloofd had. En de Heer bracht hem er ook. En toen zei hij niet, dit is de vervulling van wat de Heer beloofd heeft. Want het was het niet. Want hij verkeerde als vreemdeling in het land wat het zijne niet was. Het was hem beloofd. De Heer had hem er ook gebracht, maar hij verkeerde er als vreemdeling. Want het was nog niet van hem. En toen de gelegenheid zich voordeed dat hij het kopen kon, toen deed hij het niet. Hij had kunnen zeggen, de Heer heeft mij rijk gemaakt zodat ik het nu betalen kan. Dit is kennelijk de manier waarop de Heer zijn belofte gaat vervullen. Toen zei hij nog, ik betaal niks, ik wil het niet hebben, ik betaal er geen stuiver voor. De Heer heeft het me beloofd, de Heer ziet maar hoe hij het me geeft. Nou, dat zijn in mijn woorden dan. Je zou zeggen, de man was nog gierig en vrekkig ook nog. In plaats dat hij dankbaar was dat de Heer hem in de mogelijkheid gesteld had om het land te kopen, deed hij het niet. Je zou zeggen, hij was misschien toch een Jood dan. Maar dat kan natuurlijk niet. Om een heleboel redenen. Maar in ieder geval, hij zei, nee, dat kan niet. En hij wilde zelfs niet cadeau krijgen. Hij wilde geen cadeaus krijgen van die koningen ook enzovoorts, weet je toch. Hij zegt, want dan zeggen de mensen straks weer dat jullie me rijk gemaakt hebben. Nee. Hij was zeer consequent. Het moest hem in de schoot geworpen worden. Hij moest ervan overtuigd zijn dat het van de Heer kwam en nergens anders vandaan. Nou, dat is de juiste houding van de gelovigen. Natuurlijk, wij wachten allemaal op vrede. En Israël wil ook wel graag vrede, wie niet? Maar de Heer zal het moeten geven. Als de Heer het niet brengt, nou dan maar niet. Dan wachten we maar dat hij het wel brengt in de toekomst. Maar hij geeft een mens niet het recht om dat wat de Heer beloofd heeft zelf tot stand te brengen. In de eerste plaats zal blijken dat hij het toch niet kan. In de tweede plaats zal blijken dat zodra hij zich daarmee bezighoudt, hij in lijnrechte opstand is tegen God. Want dit is nou eigenlijk precies wat Satan deed. Die zei, ik weet het beter, ik zal het zelf wel doen. En hij plaatste zich boven God en sprak grote dingen tegen de Allerhoogste. Dat is wat Israël ook deed. Dus, terwijl zij over vrede spreken en de vrede van Israël en van Jeruzalem aankondigen, hier volgens Micha, terwijl zij dat doen, zijn zij juist in strijd, in oorlog gewikkeld tegen de God van Israël. Dat woordje maar in die zin moet u dan gewoon lezen als en. Langzamerhand zou je trouwens kunnen weten dat het woordje maar eigenlijk niet bestaat. Het is altijd en. En die betekenis heeft het hier ook. Maar dan en in de zin van namelijk. Dat wil zeggen, ze bijten met hun tanden. Nee, beter nog, ze verleiden mijn volk. Dat staat er eerst. Dan staat er, ze bijten met hun tanden. Ze hebben niks in de mond namelijk. Ik heel wat kou, we hebben niks in de mond. Ja? Want de Heer gaf er niks in de mond. Dus zij verleiden het volk door vrede uit te roepen, terwijl de Heer dat hen dat woord niet gegeven had. Zij verleiden dus het volk door vrede uit te roepen. Ja, dat gebeurt vandaag inderdaad ook. En niet alleen in Israël, in de Joodse staat, maar daarbuiten ook. Christenen roepen ook vrede uit over Palestina, over Jeruzalem en over Canaan, of hoe het maar eten mag. Maar het is een verleiding van het volk. Natuurlijk komt er een keer vrede, maar niet zo. Dus is het verleiding. Ze roepen vrede uit. Oftewel, ze verleiden het volk, ze roepen namelijk vrede uit. En er staat dus, en roepen vrede uit, maar je kunt dan meteen verder lezen. Niet alleen en roepen vrede uit, maar je kunt ook verder lezen met en die niets of tegen die niets geeft in hun mond, heiligen zij in krijg. En dat is dus drie keer hetzelfde. Zij verleiden het volk, zij roepen namelijk vrede uit, namelijk zij voeren een heilige oorlog tegen hun eigen God. En In die zinnetjes wordt er nog ingebouwd van, zij bijten met hun tanden, want de Heer heeft er helemaal niks in de mond gegeven. Ziet? En dat is een gedachte die vaker in de profeten voorkomt, waarbij de profeten zeggen, al zo zegt de Heer, maar dan zegt de Heer, ik heb helemaal niks gezegd. Hoe komen ze erbij? Ja, dat is het verhaal. Want je kunt wel vrede wensen en vrede uitroepen, maar de vraag is maar of dat Bijbels is. En je kunt wel zeggen, er komt vrede over Israël en we wachten maar en dan komt het wel. Wees maar geduldig en vertrouw maar op de Heer en dan komt de vrede. Ja, dat is mooie praat, maar het komt niet vanzelf. Dat is namelijk misleiding, als je het zo zegt. Het is precies dezelfde misleiding als die van, geheel Israël zal zalig worden. Staat het in de Bijbel? Ja, het staat in de Bijbel, ja. Maar het is maar een halve zin. Er staat, als dan zal heel Israël zalig worden. Nee, dat lijkt erop, maar dat staat er ook niet. Er staat, en al zo zal heel Israël zalig worden in Romeinen 11. Vers 25 of daar in de buurt. Al zo, niet als dan, al zo. Dat spreekt over de manier waarop het zal gebeuren. En de manier waarop het gebeurt is in de voorgaande 11 hoofdstukken uitgelegd. Nou, de voorgaande versen ook. De voorgaande 11 versen, maar de voorgaande 11 hoofdstukken ook. Namelijk door geloof. Als Israël namelijk, Romeinen 4, wandelt in de voetstappen van vader Abraham. De voetstappen des geloofs, namelijk van vader Abraham. Als ze geloven zoals Abraham. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Nou ja, dat wat er van over is natuurlijk. Maar niet als dan. Dat staat daar niet. Er wordt gezegd hoe het gebeurt. Er komt dus ook vrede voor Jeruzalem. Er komt vrede voor de Joodse staat. Maar er staat ook hoe het gebeurt. Het gebeurt namelijk doordat de ongelovigen uit de Joodse staat worden uitgeroeid. En de gelovigen uit de Joodse staat worden daaruit gevoerd. Naar de woestijn. Zodat er helemaal geen Joodse staat meer is. Waarna alsnog een Israëlitische staat. 12 stammen zijn het dan ineens namelijk. Waarna alsnog een Israëlitische staat gebouwd wordt. En dat is inderdaad Stichting van Vrede. Dat is de vertaling van de naam Jeruzalem. Stichting van Vrede. Ook trouwens Onderwijzing van Vrede. Want dat is eigenlijk een veel betere vertaling. Maar niettemin, dan begint de vrede vanuit Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem. Maar dat is pas na hun bekering. En niet daarvoor. En dat zijn helemaal geen moeilijke zaken. Ze worden alleen altijd maar verdraaid en verbasterd. En er wordt omheen gepraat enzovoort. Maar het zijn helemaal geen moeilijke zaken. Het zijn de meest essentiële dingen die er zijn. Goed. Nou, er staat dan dus dat zij het volk verleiden. Doordat ze vrede uitroepen. Terwijl de Heer helemaal niks over vrede heeft aangekondigd. Integendeel. Want het betekent gewoon dat deze lui hier in de dagen van Micha, net als in de dagen van Jesaja, want het zijn dezelfde dagen, uitroepen. Het volk van God, dat Israël dus, niet door de heidenen onder de voet zal gelopen worden, maar zal uitgered worden, omdat de Heer namelijk vrede beloofd heeft. En de Heer zegt, dat kan wel wezen, maar in ieder geval niet nu. Jeruzalem zal geen vrede kennen, integendeel, het volk zal weggevoerd worden, deels in Assyrische ballingschap en deels in Babylonische ballingschap. Daarna zal het inderdaad wel een keer terugkeren. Maar pas bij de allerlaatste terugkeer uit ballingschap zal er werkelijk vrede zijn. En daar wijzen deze profetieën uiteindelijk op natuurlijk. Maar goed, we lezen dus maar gewoon verder. Er staat dan, vers 6, daarom zal het nacht voor u lieden worden. Vanwege het gezicht. Dat vanwege, dat betekent gewoon wat betreft. Hè? Het woord nacht, wat betreft het gezicht. En daarbij moet u bedenken dat gezicht alleen mogelijk is overdag. Zien namelijk. Gezicht is immers zien. Dat is alleen overdag mogelijk als er licht is. En als het dus nacht wordt, is er dus geen gezicht. Dan kun je namelijk niks zien. En dat is de gedachte die hier naar voren wordt gebracht. Het zal nacht worden wat het gezicht betreft. Dat betekent gewoon, er komen geen profetieën meer. Er zal namelijk een tijd komen, vers 4, dat de Heer zijn aangezicht zal verbergen en dus niet tot het volk zal spreken. Er zullen geen profeten meer in Israël zijn enzovoort. Er komen geen visioenen. Het zal zwijgen zijn. Er is dus geen licht. Het volk zal namelijk in duisternis wandelen, want het zal nacht zijn. Niettemin zal die nacht weliswaar een keer voorbij gaan. En zal het volk dat in duisternis wandelt licht zien. Maar zover zijn we hier nog niet. De heer zegt hier gewoon, die mensen die praten voor zichzelf, die oversten van Jacob, die brengen hun eigen boodschap, hun eigen woord. Dan zegt de heer, nou, dan hou ik me wel stil. Ze zitten niet om een woord verlegen. Dus, zegt de heer, het zal nacht voor uw lieden worden van wat het gezicht betreft, wat de visioenen betreft. En uw lieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging. Dat heeft natuurlijk precies dezelfde betekenis. Want elke openbaring van Gods wegen moet beschouwd worden als licht. Dat geldt dus voor visioenen, gezichten, dromen, waarzeggingen of hoe dat maar heten mag. Profetie in het algemeen. Maar het zal verdwijnen, het zal duister worden. En vervolgens staat er dan ook, en de zon, of namelijk, de zon zal over deze profeten ondergaan. Dat betekent niet dat de zon zal ondergaan, gewoon een keer, want dat gebeurt vanzelfsprekend. Maar het betekent dat de zon ondergaat over de profeten, namelijk de profeten zullen geen licht meer ontvangen van Jehovah, van de Heer. Kortom, de dag waarin men zien kan, zal over hen zwart, oftewel duister worden. En er wordt dus een keer of 4, 5 hetzelfde gezegd. En dat is interessant, want het betekent dat zo'n uitspraak uit Jesaja over het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien enzovoort. De heerlijkheid des Heren zal over hen opgaan. Dat is een profetie die u dus duidelijk moet lezen in verband met de verborgenheid. Duisternis is namelijk de tijd van de verborgenheid. En als het licht opgaat, betekent dat die tijd van de verborgenheid voorbij is. Zodat wij nu weten, achteraf, vanuit het Nieuwe Testament, dat deze profetie over het licht dat over Israël zou opgaan, pas vervuld worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Waarbij die gelegenheid inderdaad letterlijk zelfs de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft. Waarna de Heer verschijnt in heerlijkheid op de Olijfberg. En daar vind je precies deze dingen uitgebeeld. Het is duister, maar in de duisternis gaat het licht op. Maar het is de uitbeelding van een veel belangrijke geestelijke waarde die van toepassing is op onze dagen. En om het dan weer wat moeilijker te maken, in meer enge zin was het dus ook van toepassing op de eerste komst van Christus. Want wij kunnen weten dat die verborgenheid weliswaar van toepassing is op onze bedeling, maar tegelijkertijd, of ja, dat is niet de goede uitdrukking, maar aan de andere kant is die verborgenheid ook van toepassing op de zogenaamde intertestamentaire periode, namelijk de tijd tussen Malachi en Matthäus. De 400 jaar waarin het ook stil was in Israël. Want u begrijpt, onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid wordt beschouwd als een ingeschoven periode, om het dan maar weer zo te zeggen, in de heilsgeschiedenis. En dat betekent dat als die er niet ingeschoven zou zijn, dan zouden de profetieën over de verborgenheid enzovoorts, over de verberging van Jehovah, op een andere tijd toegepast moeten worden. En zo'n tijd is het daarom ook. Dat is namelijk die beruchte intertestamentaire periode. De tijd van Malachi tot Matthäus, zeg maar. Ja, dat is een moeilijke materie, ik weet het. Maar dat is wat je moet leren. In die tijd worden ook werd ook de profetieën over de komst van het beest enzovoort toegepast, hè, uit Daniël. Op Antiochus Epiphanes, in de tijden van de Maccabeeën, dat ligt allemaal tussen Malachi en Matthäus. Maar gezien de profetieën die we in het Nieuwe Testament alsnog krijgen, met name die in Matthäus en Openbaring, moeten wij concluderen dat diezelfde profetieën een definitieve vervulling krijgen in de grote bedeling der verborgenheid, of in de verborgenheid als zodanig die ingegaan is aan het einde van de 69ste week van Daniël. Dus na de eerste komst van Christus dus. Het is wel moeilijk, ik weet het, maar zo zit het nou helemaal met de profetieën. Ze hebben deze dubbele toepassing. Maar vanuit onze dagen gezien is dan duidelijk dat deze profetieën over licht dat op zal gaan over een volk wat in duisternis wandelt, dat zal pas vervuld worden in de toekomst. Ik mag dan eruit gezien hebben dat het vervuld werd in het verleden, maar dat is niet het geval. Het werd wel toegepast op het verleden, maar de uiteindelijke vervulling die ligt nog in de toekomst. Zodat, als ik zo doorga, wij ook zien dat de 3 uren van duisternis op de dag dat de Heer Jezus gekruist werd, dat die 3 uren van duisternis een soort van afschaduwing zijn, dus weer van de duisternis die ontstaat als de zon en de maan verduisterd worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hè? Ja, dat is zo, ja. Daarbij is het nog interessant op te merken dat die duisternis op de dag dat de Heer stierf, dat was de duisternis aan het eind van de 69e week van Daniël. En dus niet de vervulling van de profetie. Nee, het was na de 69e week van Daniël. En de duisternis aan het eind van de 70e week van Daniël, dat is duidelijk. Dat is het einde van de 70e week van Daniël. Er is dus inderdaad een verband tussen. Het is nog wat om bij te vermelden. Dat is namelijk dat in de dagen van duisternis, de dag van duisternis toen de Heer stierf, dat was in een week die volgde op de 69 weken van Daniël, alleen het waren andersoortige weken. Dat was om het nog moeilijker te maken. Strikt genomen ging daar de duisternis in bij het sterven van de Heer Jezus. En eigenlijk duurde die duisternis, ja, die duurde 3 uur, maar je kunt ook zeggen het duurde 3 dagen. Dat staat er niet, maar dat is wel een toepassing ervan. Dat wil zeggen, het werd pas weer licht op zondagmorgen toen de Heer opstond. En er stond er ook dat het toen licht werd. Ja, ik laat wat weg. Natuurlijk, maar daarom klopt het zo wel. En dat betekent dat als het pas licht werd dus weer op zondagmorgen, dan was het precies een week na het einde van de 69e week van Daniël. Zijn we nou even moeilijk bezig? Want de 69e week van Daniël eindigde op de dag van de intocht in Jeruzalem. En 1 week later was de dag van de opstanding van Christus. Maar het was een week van dagen later. Zodat die week van dagen, vanaf de intocht in Jeruzalem tot de opstanding, beschouwd kan worden als een soort voorafschaduwing van de echte 70ste week van Daniël. Dat is een week van jaren uiteraard. En die week van dagen eindigde met de verschijning van de opgewekte Christus. En die week van jaren, de 70ste week van Daniël, eindigt inderdaad met de verschijning van de opgewekte Christus. Dus het is een volstrekte parallel. Niet tot in de details, maar de week als zodanig wel. Niet alle gebeurtenissen in die week, uiteraard. Nou, dan laat ik het dan maar eens weer bij. Laten we terugkeren tot deze uitspraken in vers 6. Waar staat, het zal nacht over jullie worden vanwege het gezicht. Dat is 1. Jullie zal duisternis zijn vanwege de waarzegging. Dat is 2. De zon zal over deze profeten ondergaan. Dat is 3. En de nacht zal over hen zwart worden. Dat is 4. Dat is 4 keer hetzelfde. Kun je nagaan hoe uitdrukkelijk dat dan gezegd wordt. En dan staat er, vers 7, en de zieners, maar er was geen gezicht immers, de zieners zullen beschaamd en de waarzeggers schaamrood worden. Denk je nou ook meteen aan de zon zal verduisterd worden, de maan zal veranderd worden in bloed, schaamrood. Er is een typologische verwantschap tussen natuurlijk, hè. Maar goed, dat betekent dus gewoon, ze zullen geen licht hebben. Ze zullen schaamrood worden. En er staat, en zij zullen alle tezamen, of al tezamen, de bovenste lip bewimpelen. Nou, wat dat nou weer is, hè. Het is altijd jammer dat het zo'n moeilijke uitdrukking is. Omdat we daardoor ons gaan verdiepen in de uitdrukking, in plaats van in wat er precies gezegd wordt. Maar de snelle verklaring is deze, het bewimpelen van de bovenste lip is het afbinden van de bovenlip. Je zegt misschien, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou nee, misschien niet, maar in de Bijbel komt het wel voor. In de Bijbel komt het wel voor. Er wordt namelijk een band gedaan om de bovenste lip, zodat die lip niet gebruikt kan worden. En dat is in hoge mate typologisch, hoewel ik er nog nooit een verklaring voor gehoord heb. Maar hij is betrekkelijk eenvoudig. De mens heeft namelijk 2 lippen. En een onderkaak en een bovenkaak enzovoorts. En heeft een tong tegenover een verhemelte. En heeft al die dingen nodig om te spreken. Maar het bovenste, dat is onbewegelijk. Dat is vast namelijk. Het verhemelte. Ja, inderdaad, ja. Het verhemelte en de bovenkaak. Dat is 1 geheel met de schedel, zal ik dan maar zeggen. En de onderkaak is bewegelijk. De tong dus ook. En men spreekt door alles wat er onderbij hangt, dat te bewegen ten opzichte van dat wat boven nogal vast is. Dat is het. Waarbij de naam verhemelte, voor de binnenkant van de mond, de bovenzijde, niet zo vreemd is, want het verhemelte is inderdaad het beeld van de hemel. hoe men op die naam ooit gekomen is, heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar het is bijzonder treffend gekozen. Het duidt er in ieder geval op dat men vroeger deze dingen dus zich bewust geweest is. Anders kan het nooit in onze taal terecht zijn gekomen of gebleven zijn. Het verhemelte is gewoon de hemel. Van de mond. Dus. Maar staat voor de hemelse dingen. Het veronderstelt namelijk dat als men spreekt, dan zijn er twee dingen die daarin samenwerken. Als het woord namelijk, nou eens even diep in de typologie, hè. Als het woord namelijk verschijnt, of, nou, dat kan je ook nog niet zeggen, als het woord komt, dan is dat, dan komt dat tussen hemel en aarde, tussen boven en onderkaak zal ik maar zeggen. En dat klopt, want als het woord komt, dan komt bijvoorbeeld de Heer Jezus. Die we kennen als God en als mens. Die we kennen als de zoon des mensen. De mens is uit de aarde aards. Maar die we ook kennen als de zoon van God. Hij is namelijk ook de tweede Adam en dus de Heer uit de hemel. Beide dingen zijn waar. En omdat aarde en hemel en zienlijke en onzienlijke dingen in hem verenigd zijn, is hij inderdaad de mond Gods. Nu ook het woord Gods, maar je kunt hem ook beschrijven als de mond Gods. Dat komt op hetzelfde neer namelijk. Hij is namelijk het woord Gods. Maar het punt is dat dat spreken normaal plaatsvindt door het bewegen van de onderste delen. Dat lijkt me wel duidelijk. Dat moet er zijn als dat er niet meer aan zit. Hoe was het ook weer, Omari, als de ezel eraf is van de onderkaak van het ezelskinderbakken. Dan kan hij dus niet meer praten. Ja, zo zit dat. En soms is die onderkaak eraf en wordt er wel mee geslagen. Dan wordt het een bediening des doods. Maar goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Hoewel? Nee, nog niet. Dat is pas het eind van hoofdstuk 4 waar het kinderbakken genoemd wordt. Dus misschien dat ik er dan nog eens op terugkom. Want dan slaan ze de rechter Israëls op het kinderbakken, op de onderkaak. En dat is ook namelijk om zijn mond te laten houden. Maar goed, normaal gaat het spreken met de onderkaak. Daar beweegt van alles aan. En aan de bovenkant beweegt nagenoeg niks. Behalve de bovenlip. En die bovenlip staat dus inderdaad voor dat wat er aan activiteit vanuit de hemelse, van de onzienlijke wereld, komt in deze zienlijke wereld. Ja, dan gaat het erom. Het normale spreken is dus onder- en bovenlip bij elkaar. Boven beweegt ook. En als God spreekt, dan beweegt in ieder geval dus de bovenlip ook. Maar het punt is, men kan ook spreken zonder de bovenlip te bewegen. Dat kan namelijk. Je hoeft je helemaal niet te bewegen, dat is niet nodig. Dan kun je ook praten, doe je alleen met de onderkant. Andersom gaat het niet. Misschien. In ieder geval is het met de tanden bijten. Spreken naar de mens en dus en van bovenaf is er niks gegeven. Maar hier wordt het op andere wijze dan toegelicht. Want wat er staat is, dat zij de bovenlip zouden afbinden, zodat die niet gebruikt wordt. En als dat gebeurt, dus betekent dat al wat zij spreken, is nog een spreken naar de mens. Spreken vanuit de onderkant. Dus vanuit de zienlijke dingen, zal ik dan maar zeggen.
Is bewimpelen dan, dus wat jij zegt,
is afbinden.
Letterlijk, ja. De
interpretatie is bedekken. Het komt hetzelfde neer, buiten gebruik stellen. Hij wordt afgebonden en dus bedekt, zodat hij niet gebruikt wordt. Zodat het spreken alleen nog maar met de onderkaak gebeurt. Normaal is het natuurlijk zo dat als een mens spreekt, al wat er gesproken wordt, is in hoofdzaak een spreken vanuit deze oude wereld. Dat is de normale gang van zaken. En die bovenlip doet een beetje mee, maar het komt omdat in het algemeen dat wat van boven komt niet van grote invloed is op wat hier beneden gebeurt. Mensen trekken zich er niks van aan. Zo is het nou eenmaal. En de Engelsen die hebben inderdaad die uitdrukking van de stiff upper lip. De onderlip geeft die met de stiff upper lip betekent dat bepaalde dingen inderdaad niet meetellen. Het is in het Engels is dat de uitdrukking voor het verborgen houden van de emoties. Eigenlijk, oorspronkelijk, het verborgen houden van geestelijke dingen. Men praat over van alles, maar nooit over echt serieuze zaken. Men praat alleen over uiterlijke dingen en de rest wordt verborgen. Dan maakt men van zijn hart dus één moordkuil, heet zoiets. Maar goed. Maar dat is de stiff upper lip De spreekwoordelijke stiff upper lip van de Engelsen. Maar die stiff upper lip, die stijve bovenlip dus, is inderdaad wat hier beschreven wordt, namelijk het afbinden van de bovenlip, zodat al wat er gesproken wordt alleen nog maar te maken heeft met uiterlijke dingen, maar God vindt daarin geen plaats. En om dat nog beter toe te lichten, zal ik u vertellen waar de uitdrukking nog voorkomt, want het zijn maar een paar plaatsen. Dat is namelijk in Leviticus 13 de eerste keer. Leviticus 13... is ook nog nooit afdoende verklaard wat daar staat. Dan gaat het over de Melaatse. En dan staat er in vers 45. Voort zullen de klederen des Melaatsen, in wie die plaag is, gescheurd zijn. Zijn klederen zullen gescheurd zijn. En zijn hoofd zal ontbloot zijn. En hij zal de bovenste lip bewimpelen. Dat is precies dezelfde uitdrukking dus. En dan staat er, daartoe zal hij roepen, dus bovendien betekent dat het daartoe, bovendien zal hij roepen, onrein, onrein. Zodat het bewinden of bewimpelen van de bovenlip niet betekent dat men niet spreekt. Men spreekt namelijk wel. Maar waar spreekt men over als de bovenste lip afgebonden is? Over onreine dingen, dat heb ik toch net verteld? Over onreine dingen. Over slechts de zienlijke dingen. Aardse dingen. En dus de onreine dingen. Bovendien, melaatsheid is een beeld van de zonde. Met name de zondige natuur. De werking van zonde en zuurdeesem, zal ik maar zeggen. De werking van het verderf in de oude schepping. En als dat aanwezig is, dan doet de bovenste lip niet meer mee. Dan praat men alleen nog over aardse dingen en dus over verderf. En dus roept men onrein, onrein. Nou, lijkt mij een duidelijke uitleg. Waarna we de uitdrukking nog tegenkomen in Ezechiël 24. Twee keer, en dan hebben we alles gehad. Ezechiël 24. Waar boven vers 15 staat in mijn Bijbel. Voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem. En dan staat er in vers 17. Vers 17 van Ezechiël 24. Houd stil van kermen. Gij zult geen dodenrouw maken. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. En eigenlijk moet ik vers 16 meelezen. Want daar staat. Zie. Mensenkind, zie, ik zal de lust uw ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouwklagen. Gij zult niet rouwklagen. En dat wordt verscheidene malen herhaald met andere woorden. Gij zult niet rouwklagen. Namelijk, gij zult niet wenen. Namelijk, uw tranen zullen niet voortkomen. Namelijk, houd stil van kermen. Oftewel, gij zult geen dodenrouw maken. Dat is allemaal hetzelfde natuurlijk. En nog een keer, bind uw hoed op, u. Dat is kennelijk ook een beeld van rouw. Een hoed ten teken van rouw. En doe uw schoenen aan uw voeten. En de bovenste lip zult gij niet bewinden. En zult der lieden brood niet eten. En dan zie je dus dat het iets te maken heeft met rouw en met voorbijgaan van de aardse dingen, de vergankelijkheid van die oude schepping. Maar er staat, gij zult niet rouw klagen en gij zult de bovenste lip niet bewinden, zodat het bewinden van de bovenste lip, hier staat met bewinden, het andere was bewimpelen, maar in het Hebreeuws is het echt hetzelfde woord, hè? Zodat het bewinden van de bovenste lip de betekenis heeft van rouw klagen. Het is dus een teken van rouw. Blijkbaar. Staat er nou vele malen eigenlijk, hè? Het is een teken van rouw. Waarom? Omdat rouw te maken heeft met de dood. Rouw is vanwege de dood, maar dood heeft slechts te maken met de zienlijke dingen. De dingen van de onderkant. En dus de onderkaak, de tong, of hoe dat maar heten mag. En dood is er slechts waar het leven van God en waar het eeuwig levende, laat ik zeggen, waar het woord van God afwezig is. Maar nu staat er, gij zult niet rouw klagen. En dus, gij zult de bovenste lip niet bewimpelen. Waarom niet? Wel, de reden daarvoor lijkt me wel duidelijk. De eerste plaats de historische natuurlijk van de... Van dat men dat geen zin heeft om rouw te bedrijven, want men heeft het er zelf naar gemaakt dat Jeruzalem verwoest zou worden. En de andere kant natuurlijk, dat Jeruzalem wel verwoest wordt en dus sterft, maar dat daar tegenover staat vervolgens de opstanding, oftewel de wedergeboorte ook van Jeruzalem. Het herstel van Israël, de herbouw van Jeruzalem enzovoorts. Dus wel een soort van, er is wel dus sprake van dood, maar niet voor altijd. En daar gaat het maar om. Zodat het bewimpelen van deze bovenlip inderdaad een beeld is van rouw. En daarom wordt het bij deze gelegenheid verboden. En in vers 22 staat het ook. Dan zult gij lieden doen, gelijk als ik gedaan heb. De bovenste lip zult gij niet bewinden. En dat is dan, dat hebben we precies alle vierde keren gehad, dat het begrip in de Bijbel genoemd wordt. Maar het bewimpelen van die lip betekent dus inderdaad dat God niet spreekt. En dat er alleen gesproken wordt van hier beneden uit en naar de mens. Maar dat het dan ook een spreek is van vergankelijke dingen. Dingen die loszitten, dingen die bewegelijk zijn, weet u wel. Bewegelijke dingen zijn namelijk vergankelijke dingen. Want wij verwachten dan ook een onbewegelijk en onvergankelijk koninkrijk. Dat wordt niet uitgebeeld door de onderkaak uiteraard, maar door de bovenkaak. Wat er nog bij komt, maar dat is weer typologie, dat de onderkaak per definitie een meervoud is, een tweevoud is. Hè? Het zijn er twee kaken, een links en een rechts. Ze zijn bij de mens nogal stevig aan elkaar vergroeid, gewoonlijk. Maar het zijn er twee en er zijn heel wat dieren waarbij die onderkaak inderdaad bestaat uit twee delen. En werkelijk los is. En dat is natuurlijk omdat de aardse dingen, de dingen van de zienlijke wereld, inderdaad behoren tot een wereld van twee. Een wereld van links en rechts, een verdeelde wereld, een dualistische wereld, een wereld van strijd, of hoe het dan ook maar heten mag. Maar goed, dat is ook weer een ander onderwerp dus. Maar u weet, het woord van God smaakt als honing en het is zoet voor het verhemelte. Terwijl we allemaal weten dat je honing proeft met de tong, omdat zoetigheid, dat schijn je waar te nemen met bepaalde smaakpapillen op de tong. En toch zegt de Bijbel, het is zoet voor het verhemelte. En dat het ook zoet is voor de tong, daar trekt de schrift zich niks van aan. Het gaat er maar om of het voor boven goed is en of het beneden ook goed is. Dat is mooi meegenomen natuurlijk, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Nou, dan laten we het eerst maar weer eens bij, want het is weer tijd. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u tot ons gesproken hebt en dat u in deze laatste dagen tot ons gesproken hebt door de Zoon die u gemaakt hebt tot erfgenaam van alle dingen. We danken u dat wij in het licht mogen wandelen, in het licht van de Heer Jezus, het licht van de opgewekte Christus, en dat wij in dat licht ook deze waarheden mogen verstaan en dat we in dat licht ook gemeenschap met elkander mogen hebben en dat we in dat licht ook onderweg zijn naar de erfenis en de bestemming die u ons getoond hebt. Wij danken u, Vader, voor de geweldige rijkdom die we in uw woord mogen vinden. Uw woord waaruit wij dagelijks mogen lezen, waaruit we dagelijks ons geestelijk voedsel mogen halen en waarin we ons mogen verblijden. Wij danken u dat we mogen weten dat u zich weliswaar verbergt voor de wereld, maar dat u zich via uw woord op bijzondere wijze openbaart aan degene die dat woord en daarmee uzelf van harte lief hebben. Wij danken u daarom dat we deze avond bij elkaar mochten zijn en ons met onvergankelijke dingen mochten bezighouden, mochten bepaald worden bij het werk wat u doet aan ons en aan de Israël en de volkeren in de toekomst. We bidden u, Vader, wees u nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze harten en zinnen bewaren. Wilt u boven alles uw naam in ons groot maken om Christus wil en uit genade. Amen.